Een hele goedemorgen hier in Rotterdam. Fijn om in jullie midden te zijn. En het was alweer een tijdje geleden dat ik hier was. Ik dacht van de week, dat moet ik eens even nakijken. Dat was augustus vorig jaar. Ik weet in ieder geval nog dat het toen echt heel warm was. Warmer dan nu in ieder geval. En ja, dat treft zo. Ik heb hier twee spreekbeurten dit jaar en dan... Op het moment dat ik die plan, moet ik rekening houden met jullie agenda, maar ook met die van mezelf. En dan zit er soms wat tijd tussen. Maar de volgende keer dat ik hier ben, dat is alweer in juli. Dus dat is relatief kort, zullen we maar zeggen. Ik wil het eens met jullie hebben over het onderwerp wat jullie hier op het scherm zien. Gevaarlijke tijden. En dat is geen frase... Geen uitdrukking die je vindt in het gedeelte wat Ingrid zojuist heeft voorgelezen. Maar dat was de tweede Korinthebrief. Maar deze uitdrukking vinden we in de tweede Timotheusbrief. Dat is ook een brief van Paulus. En ik kom daar vanzelf dan wel op. Want ik ga eerst die versen in 2 Korinthe 11 bespreken. En vervolgens ga ik ook nog naar die tweede Timotheusbrief. Ik wil jullie eerst wat vertellen wat voor mij de aanleiding was dat ik eens over dit onderwerp wilde spreken. Ik spreek op meerdere plaatsen en een van die plaatsen is Epe. Dat is eigenlijk de plek waar ik de meeste spreekbeurten heb. En als je dan op zo'n plaats in zo'n gezelschap regelmatig spreekt... Dan is het ook altijd goed om te kijken van ja, waar hebben de anderen het over? Hè? Dat de toehoorders wel wat variatie in de verkondiging krijgen. En zo was ik ooit op een andere plek, keek ik ook eens even wat de mensen in de weken voor mij besproken hadden. Ik was van plan om het over Psalm 110 te hebben. En toen was twee weken daarvoor iemand die het over Psalm 110 had gehad. Dus... Ja, dat is geen overbodige luxe om daar af en toe naar te kijken. Vooral als je regelmatig spreekt op zo'n plek. Maar een paar weken geleden zag ik dus een spreekbeurt van een van de sprekers daar. En hij ving zijn spreekbeurt als volgt aan. Hij zei, dit is de gevaarlijkste plek in de Ecclesia. Dit is de gevaarlijkste plek in de gemeente. En toen lichtte hij dat toe. Hij zegt, want vanaf deze plek worden de leugens verkondigd. En ja, dat raakte mij nogal, dat triggerde mij. Want ik denk, nou wow, dat is nogal een statement, vooral als je daar op dat moment zelf staat. Hè, dan nodig je luisteraars wel uit om kritisch te zijn. En ik denk ook dat hij gelijk heeft. En ik zeg hem dus ook, nou dit is in die zin ja, de gevaarlijkste plek in de gemeente, in de Ecclesia. En ik heb hem later nog daarover gesproken. Hij bedoelde natuurlijk niet alleen maar dat spreekgestoelte in Epe, waar hij op dat moment achter stond. En als ik het hem nazeg, dan bedoel ik niet hier specifiek dit ding waar ik nu achter sta. Hè, dat gaat over spreekgestoelten, of spreekstoelen, hoe zeg je zoiets, kansels. In het algemeen. Daar staan mensen die onderwijs geven. Die leren. Die iets over willen brengen. Ja, dat kan achter een kansel zijn. Dat kan achter een, hoe heet zoiets? Een lessenaar. Ja, dat is ook een mooi woord. Katheder is ook zo'n woord, geloof ik. Hè? Dat is al wat ouder, denk ik. Maar een spreekstoel, een spreekgestoelte. Nou, noem het maar op. Ik had het woordenboek er eigenlijk even op na moeten slaan, bedenk ik me nu. Maar ook bijvoorbeeld als je een video kijkt, van wat voor platform dan ook, dan is daar ook iemand die een lerende positie inneemt, die onderwijs wil overbrengen. Of voor mij apart een artikel wat je leest. Ja, daar is iemand die wil een boodschap overbrengen. Ja, dan is het dus ook vanzelfsprekend, als er leugens worden verkondigd, dat het vanuit die positie is. En ik werd daar wel door aangesproken en ik denk, dat weet ik eigenlijk al zeker, anders stond ik hier niet, dat Paulus dit ook bevestigt in zijn onderwijs. En dat wil ik jullie dus deze ochtend laten zien. Wij zijn dus gewaarschuwd. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Kijk, als mensen, ik weet niet... hoe dat hier is. Maar er zijn kringen, dat weet ik, dat als mensen een bepaalde positie innemen. Ja, ik sta hier op een podium, een verhoging. Ja, dan hecht men al gauw waarde aan de woorden die diegene daar zegt. Zeker als die, diegene ook nog eens een mooie titel voor zijn naam heeft staan. Een academische of een theologische titel. Ja, dan zal die het wel weten. En dan wordt, dan zeg ik het even heel zwart-wit, dan wordt de boodschap al gauw voor zoete koek geslikt. En ik meen dat Paulus daar ook voor waarschuwt. Dat hij zelfs zegt dat wat zich christendom noemt, dus zich noemt naar de naam van Christus, massaal zou afwijken van de boodschap, van de gezonde leer en van het onderwijs van Paulus. Dus ik zeg niet dat er altijd leugens verkondigd worden, maar als u denkt het meeste zal wel waarheid zijn, dan denk ik, en dat wil ik proberen vanmorgen duidelijk te maken, dan denk ik dat u Paulus niet aan uw kant heeft. Als u denkt, in de meerderheid in het christendom heeft het bij het rechte eind, dan zeg ik nee, Paulus zegt dat de meerderheid van het christendom zou afwijken. Dus de waarheid is schaars. Dus ik waarschuw u ook over wat ik ga zeggen. Check het, zoals een Bereër, hè, Handelingen 17, de Bereërs die hoorden met bereidwilligheid, staat er geloof ik de boodschap aan. En zij onderzochten dagelijks of deze dingen al zo zijn. En ik wil daar eigenlijk mee afsluiten, want het schiet me nu te binnen. Dat, en ik zeg het nu vast van tevoren voordat ik het vergeet. We hebben daar een geschiedenis van in Johannes 4. Dat is de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Daar heeft de Samaritaanse vrouw. Een Samaritaanse vrouw die heeft bij een put of bij een bron, een waterbron, een ontmoeting met Jezus. En zij erkent en herkent hem op een gegeven moment als de Christus. Omdat de Heer dingen wist over haar die een normaal mens niet kon weten. En dan gaat zij naar haar dorp, Sichar is dat. En dan, dan loopt heel dat dorp uit naar Jezus. En dan op een gegeven moment, dat is ergens in vers 40, 41, 42, dan zeggen de Sigarieten, of de inwoners van Sigar, ik weet niet hoe je dat noemt, maar de inwoners van Sigar die zeggen van ja, wij geloofden eerst omdat jij het zei tegen die Samaritaanse vrouw, maar nu hebben wij hem zelf gehoord en weten we, hij is de redder van de wereld. Dat zeggen ze. Zij, kijk, ik sta hier en ik breng een onderwijs over, en dat is dus in zekere zin gevaarlijk. Maar het is pas waar, als u het, zo zegt een psalm het geloof ik, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dus pas als u dat, de dingen die de spreker of de schrijver of wie dan ook zegt, als die bevestigd worden in het woord, ja, dan is het waarheid. En dat woord, dat is ook ons houvast, onze rots, onze zekerheid waarop we kunnen bouwen. En dat zal ik ook nog laten zien. Ja. Die heb ik natuurlijk ook nog nodig. Gevaarlijke tijden dus. Ik wil wat vertellen over de context in 2 Korinthe, want dat is de brief waar we zijn. Dit doe ik ja, toch maar snel, want ik ben nu eigenlijk al. Ik heb er eigenlijk al een soort van ingeleid wat ik wil gaan zeggen. Maar Paulus verdedigt zijn apostelschap in 2 Korinthe 11. Doet hij niet in 2 Korinthe 11, maar eigenlijk doorheen heel de Korinthebrieven. In 1 Korinthe 9 zegt hij bijvoorbeeld: ben ik dan geen apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Christus Jezus onze Heer gezien? En er waren dus predikers onder die Korintiërs die met aanbevelingsbrieven gezag probeerden af te dwingen. En Paulus zegt, ben ik dan geen apostel? Jullie zijn mijn brief. Want zij waren tot geloof gekomen door de prediking van Paulus. Paulus zegt, ja, als ik dan geen apostel ben, zij komen met brieven, maar jullie zijn mijn brief. Ja, Paulus is echt fel en ik waarschuw jullie dat er straks. Kijk, jullie zullen misschien wel denken, nou die Gerard Oudijn die was wel scherp deze ochtend. Maar ja, ik hoop dat u ziet dat dit niet mijn woorden zijn, maar dat het Paulus is die nogal scherp is. Hij heeft het over dat anderen in sluwheid kwamen en fraudeerden met het woord van God. Ze vervalsten de boel, ze bedrogen de boel. Bedriegerij. En Paulus' tegenstanders, die bliezen zich op, die roemden in hun uiterlijk en niet in het hart, zegt hij. En van Paulus zelf zeiden ze bijvoorbeeld van, nou ja, zijn brieven zijn wel sterk en krachtig, maar het is maar een, zijn verschijningen zijn we niet zo van onder de indruk. Zij vonden zijn persoonlijke verschijning dus zwak en zijn spreken verachtelijk. Dat is wat Paulus zegt. Nou, samenvattend, uit beide Korinthebrieven blijkt dat die Korintiërs sterk gericht waren op menselijke wijsheid, retoriek, status, charisma ook. Als het goed klonk, dan zal het wel goed zijn, weet je, op die manier. Maar ook, zij keken op naar indrukwekkende leiders en die verzamelden zij zich als predikers. En er was ook partijvorming rondom leiders. En die leiders die werden dus bewonderd om hun charisma. Paulus zegt bijvoorbeeld, ik kwam bij jullie in zwakheid, in vrees en in veel beven. Dus Paulus was niet zo'n indrukwekkende verschijning blijkbaar, vond hij in ieder geval zelf. En dat in tegenstelling tot die lui die zich wel opbliezen. Nou, daar gaat Paulus dus hard tegenin en met gestrekt been mag ik wel zeggen. Want we gaan naar 2 Korinthe 11 en die eerste verse die ik bespreek, daar ga ik wel even snel doorheen. Dat zou veel uitgebreider kunnen, maar ik wil ze ook lezen als inleiding naar die andere verse, vers 13 geloof ik. Maar Paulus zegt tegen die Korinthiërs, maar ik vrees dat misschien zoals de slang in haar sluwheid Eva misleidde, jullie gedachten verdorven zullen worden. Weg van de eenvoud en de zuiverheid die in Christus is. Dus Paulus vergelijkt, hij haalt de geschiedenis van de slang in de hof van Eden aan. En hij zegt, ja, ik vrees dat jullie net zoals Eva verleid worden. En die slang, die wierp zich ook op als een, als een theoloog. Hij zei niet van God bestaat niet enzovoorts. Nee, hij pakte waarheid en hij verdraaide die. En dat zijn, ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik zeg het tussen aanhalingstekens, dat zijn natuurlijk de beste leugens. Die verpakt zijn in waarheid, want die zijn juist zo sneaky, om dat woord dan maar te gebruiken. Hè, want ja, een keiharde leugen, ja, dat valt op. Maar als je het verpakt, als je er een etiket op plakt, als je het verpakt in waarheid, dan vindt het makkelijker ingang. Nou, dat deed de slang dus ook bij Eva. En hoe de slang dat deed, dat ga ik, ik neem aan dat het bekend is bij jullie. Ik ga dat nu omwille van de tijd ook niet laten zien. Maar hij maakte God ook verdacht. En sommige vertalingen is duivel, diabolos, degene die alles door elkaar gooit, wordt dan ook weergegeven als verdachtmaker. Door de dingen door elkaar te gooien. Waarheid en leugen te mengen en alsjeblieft. Ik vrees dat misschien zoals de slang in haar sluwheid Eva misleidde, jullie gedachten verdorven zullen worden. Weg van de eenvoud en de zuiverheid die in Christus is. Want indien er iemand komt die een andere Jezus verkondigt, die wij niet verkondigen, of jullie een andersoortige geest in ontvangst namen die jullie niet ontvangen hebben, of een andersoortige evangelie dat jullie niet ontvangen hebben, dan verdragen jullie dat uitstekend of best, of jullie vinden dat prima. Dat is het verwijt dat Paulus de Korintiërs maakt. En wat, ja, wat er dan voorkomt, kijk, over dit vers zouden we natuurlijk heel lang kunnen hebben, van wat werd er dan verkondigd? Hè? Was dat Jezus, zo noemt Paulus hem hier, terwijl hij hem vaak Christus Jezus noemt, de opgewekte. Maar Jezus werd daar bijvoorbeeld verkondigd dat we Jezus zouden volgen in zijn wandel op aarde, hè, die zich liet besnijden en dopen bijvoorbeeld en de wet onderhield. Zouden wij hem daarin navolgen? Nou, zegt Paulus elders, nee. Of een andersoortig evangelie. Hè? In de Galatenbrief zegt Paulus, als er iemand komt die een andersoortig evangelie predikt, die zij vervloekt. Of dat, die boodschap, zij vervloekt. Ja, ik kan hier veel meer over zeggen, dat ga ik niet doen. Maar het is duidelijk, wat ik duidelijk wil maken. Er waren onder die Korintiërs mensen die hen misleiden. En dat gebeurde op een hele sluwe, listige manier. En ja, die misleiding kan in verschillende vormen komen. Dus daarom, nogmaals, dan zijn we gewaarschuwd. Nou, dan sla ik dus een paar versen over. Daarvan zeg ik ook altijd, dat is dus gevaarlijk. Want zo kan je de dingen ook naar je hand zetten. Dus jullie zijn ook gewaarschuwd. Lees die versen later nog eens door. check of de dingen die ik zeg zo zijn. Ik heb overigens vertaling zelf naar aanleiding van de interlineair zoals ik die gebruik van ISA. Dus daarom noem ik die vertaling ISA. Dat u dat weet. Want zulke mannen, dus die lui waar Paulus het over had in het voorgaande en eigenlijk doorheen heel de brieven. Zulke mannen zijn valse apostelen. En het woord dat in het Grieks staat kennen wij wel, dat is pseudo-apostolos. Valse apostelen, ze zijn onecht. Maar het lijkt er wel op. Dus zij deden zich voor als apostelen, maar Paulus zegt ze zijn het niet. Het is onecht, ze zijn vals. En vals, daar zit volgens mij ook nog in dat het listig is, dat er ook nog opzet in het spel is. Frauduleuze werkers, letterlijk vertaald. Dus bedriegelijk, onwaar. En nogmaals, het lijkt er zoveel op. Vanaf de buitenkant heeft het de schijn van ja, dat zijn apostelen. En Paulus gaat verder. Zulke mannen zijn valse apostelen, frauduleuze werkers, die zichzelf een ander aanzien geven als apostelen van Christus. Ze geven zichzelf een andere aanzien geven, is één woord in het Grieks. De NCV zegt omgezet worden. De NBG zich voordoen. En de Statenvertaling zich veranderende. En ik laat dat niet zien omdat ik zeg dat al die vertalingen fout zijn. Ik laat zien dat je dat op verschillende manieren kan weergeven. En dat, volgens mij zijn al die vertalingen wel juist. Maar het geeft ons een goed idee van wat hier gebeurde. Ze geven zichzelf een ander aanzien. Ze worden omgezet. Ze doen zich voor als. En ze veranderen zich dus echt in apostelen. Afgevaardigden betekent dat afgevaardigden van Christus. Maar ze zijn het niet. Want het is vals. Het is pseudo. Kijk, dit woord is best sterk. Want in Filippenzen 3 vers 21 spreekt Paulus. Ook Paulus dus. Over de transformatie van ons lichaam. Die ons vernederd lichaam. En dan gebruikt hij dit woord, een ander aanzien zal geven, gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Dus in die context is dat een heel sterk woord. Het is gewoon ons oude lichaam dat veranderd wordt in ons nieuwe lichaam. Nou, dat woord wordt dus ook gebruikt als de valse apostelen, pseudo-apostelen hier onder de Corinthiërs, zich uitgeven voor apostelen van Christus, maar dat niet zijn. En niet verwonderlijk, zegt Paulus. Geen groot ding, las ik ergens. Het is niet verwonderlijk. Geen groot ding is dat. Want Satan zelf geeft zichzelf een ander aanzien. Als een boodschapper van licht. Ja, hier hebben de meeste vertalingen een engel. Voor mij had de herziene Statenvertaling dat ook, waar ik Ingrid uit voor heb laten lezen. Maar dit woord agelos, dat is gewoon, het is meestal vertaald met engel, maar betekent letterlijk een boodschapper. Het wordt ook gewoon gebruikt voor iemand die een boodschap overdraagt. Bij engel denken we snel aan een geestelijk wezen, maar dat hoeft het niet te zijn. En zelfs in de Hebreeuwse Bijbel, daar heeft het dezelfde betekenis. Tot Abraham kwamen ook boodschappers. Dat waren engelen, maar die herkende hij niet als geestelijke wezens. Maar dat waren gewoon mannen die tot hem kwamen. Dus letterlijk betekent dit boodschappen. Dus Satan zelf geeft zichzelf een ander aanzien. Transformeert zich, verandert zich in een boodschapper van licht. En Paulus zegt dat in het verband met die valse apostelen. Hij zegt, ja, dat is niet zo gek dat ze dat doen. Want Satan zelf doet dat ook. Maar wie zijn nou de boodschappers van licht? Nou, dat zijn degenen die op een plek staan als deze. We hebben net gezongen over uw woord is een, dat is een psalm. Uw woord is een lamp op mijn pad en een licht voor mijn voet. Of is het andersom? Dat maakt me niet uit. Maar Gods woord is licht. Het openbaart. Het geeft kennis. En degenen die het woord niet kennen zijn in duisternis. En dat is onwetendheid. Maar Satan doet zich dus voor als een boodschapper van licht. Dat zijn dus de predikanten, de woordverkondigers, de evangelisten. Dat zijn de boodschappers van licht. En Paulus zegt, die valse apostelen doen zich voor als boodschappers van licht. Maar dat is niet zo gek, want Satan zelf doet dat ook. Kijk, Satan, als je die, weet ik veel, Google is op Satan of hoe ziet Satan eruit, dan krijg je waarschijnlijk plaatjes met horens en met verschrikkelijke monsterlijke verschijningen. Maar de schrift die spreekt daar anders over, die zegt Satan doet zich voor als een boodschapper van licht. Dus Satan werpt zich op als een theoloog, als een woordverkondiger, als iemand die licht overbrengt, die het woord verkondigt. Dat is wat Paulus zegt. En dan, degene die boodschappers van licht zijn, dat zijn dus degene die pretenderen Gods wijsheid te verkondigen. Hè? Gods licht, Gods woord. Nou, wat zegt Paulus dan vervolgens? Het is dus geen groot ding. Het staat in het Grieks mega. Het is niet mega, het is niet groot. Het is geen groot ding. Als ook zijn dienaren zichzelf een ander aanzien geven. Dus de dienaren van Satan, die geven zichzelf ook een ander aanzien. Die veranderen zich ook. Die transformeren zich ook. Die doen zich voor als boodschappers van licht. Maar ze zijn dienaren van de tegenstander, van Satan. Ik hoef u niet te zeggen dat dit scherp is, toch? Dat Paulus er geen doekjes om wint en dat we dus echt gewaarschuwd zijn. Dit is niet zomaar van, nou, er zijn ook wel, maar het maakt niet zoveel uit wat men zegt. Ja, we kunnen wel eens van mening verschillen, dat kan ook. Maar, ja, ik zeg dan wel erbij over de fundamentele dingen. Deed Paulus ook geen water bij de wijn. En er zijn dus predikers, en dat zijn, ik zal straks nog laten zien dat als ik Paulus' brieven lees, dat dat niet de minderheid is, maar de meerderheid, die zichzelf voordoen als boodschappers van licht, maar ze zijn dienaren van Satan, dat is wat Paulus zegt. Het is dus geen groot ding als ook zijn dienaren zichzelf een ander aanzien geven, zich transformeren, veranderen, als dienaren van de rechtvaardigheid. Zij doen zich dus voor als dienaren van rechtvaardigheid. Maar ze hebben de schijn boodschappers van licht te zijn. Ze lijken op die boodschappers van licht. Het is als twee druppels water. Het is vroom. Het is godsdienstig. Het is religieus. Ze gebruiken het juiste jargon. Ze spreken over genade en over geloof enzovoorts. En over Christus en over Jezus. Maar toch is het niet echt. Het is pseudo. Het is vals. En Paulus noemt dat, ik ga het straks laten zien, ze hebben een schijn van godsvrucht of een vorm van eerbiedigheid. Dus dienaren van Satan die zich voordoen als boodschappers van licht. En Paulus, ja, dat is niet zo gek, Satan geeft zich uit als boodschappers van licht. Dus ook zijn dienaren die zich weliswaar voordoen als dienaren van de rechtvaardigheid, zijn dat niet. Ze dienen de tegenstander. Nou, van wie het einde zal zijn naar hun werken, dus dat, daar valt nog wat meer over te zeggen, maar ik zeg daar gewoon over, ja, dat houdt vanzelf een keer op. Hè? Kijk, ik zei net dat Satan meestal wordt, als er plaatjes van gemaakt worden of tekeningen, dan is dat meestal een verschrikkelijke, een duivels plaatje, dat kennen we wel met horentjes en zo, maar hij doet zich niet voor als iets afschrikwekkends. Dat is wat Paulus hier zegt. Het is aantrekkelijk, het is indrukwekkend, het lijkt geestelijk en lijkt verlicht. Hè? De boodschap is verlicht. Nou, nu ga ik naar 2 Timotheus. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat was toen. En dat zal nu dan wel meevallen. Maar Paulus zegt juist dat het zou toenemen in de Timotheusbrieven. En ik geef ze naar 2 Timotheus 3. Maar weet dit, Paulus wijst erop, nadruk, dat er in de laatste dagen, meestal de meeste vertalingen zeggen de laatste dagen, maar staat zoiets als laatste dagen, dus niet specifiek echt helemaal de allerlaatste dagen, maar gewoon laatste dagen, het einde van deze tijd, zou je er wellicht onder moeten staan. Weet dit, dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen bestaan. Nou, hier heb ik dus ook mijn titel mee gerechtvaardigd. Want dit is de uitdrukking die ik de spreekbeurt als titel heb meegegeven, als thema. Weet dit dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen bestaan. Kijk, Paulus schetst in deze beide brieven aan Timotheus een neergaande ontwikkeling in wat zich christendom noemt. Christenheid, christendom. En dit is de tweede Timotheusbrief. Men zegt over het algemeen, en ik denk dat het waar is, dat dit de laatste brief is die hij heeft geschreven. En daarin, kijk, Paulus heeft veel brieven aan Ecclesia's, aan gemeenten geschreven, maar dit is een brief aan de enkeling. En wat hij in deze brieven naar voren brengt, hij zegt tot Timotheus van ja, de massa, de meerderheid, die zal steeds verder afwijken. En dan zegt hij een paar keer, ik zal het straks laten zien, maar jij. Dus hij spreekt alleen de enkeling nog aan, die dus dan ook vanzelfsprekend tegen de stroom inzwemt. Maar jij, in tegenstelling tot de meerderheid, maar jij, Timotheus. Nou, weet dit, dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen bestaan. De neergaande lijn, dit is 2 Timotheus, en in 1 Timotheus zei hij, de geest nu zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afstand zullen nemen van het geloof. Hier zegt Paulus nog, sommigen zullen afstand nemen van het geloof. Achtgevend op misleidende geesten en onder de onderwijzingen van demonen, ja, over scherp gesproken. Dit is niet zomaar van, ah ja, we kunnen van mening. Hij heeft het over onderwijzingen, leringen van demonen. En die zouden intrede doen in wat zich christendom noemt. In huichelarij van leugenwoorden die hun eigen geweten dichtgebrand hebben. Als ik dit lees, dan denk ik altijd meteen aan de leer van de eindeloze hellestraf. Ten eerste is dat een lering, een onderwijs van demonen. Het is echt een duivelse leer dat er een God is die men met de ene mond met de ene mond liefde noemt, maar die het merendeel van zijn schepsel voor altijd zal martelen en folteren in het hellevuur. Dat is dus huichelarij van leugenwoorden. En het is een lering, een onderwijs, het is onderwijs van demonen. Dat is niet uit God, dat is uit de koker van demonen van de Satan gekomen. Dat durf ik echt rustig te zeggen. En dat kan je alleen leren als je je eigen geweten dichtgeschroeid of dichtgebrand hebt. Ik noem nu 1 voorbeeld, ik zou er nog een paar kunnen noemen, maar vanwege de tijd doe ik dat niet. Denk daar zelf maar eens over na. Maar ook hier is Paulus echt, om dat woord dan maar nog een keer te gebruiken, mega scherp. Hij wint er geen doekjes om. Ze zouden afstand nemen van het geloof. Ook hier weer die misleiding, achtgevend op misleidende geesten en onderwijzingen, leringen van demonen, in huichelarij van leugenwoorden die hun eigen geweten dichtgebrand hebben. Dat zou intrede doen in het christendom. Nou, dan in de 2e Timotheus, maar weet dit dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen bestaan. Nou, als dit soort dingen daarvoor al intrede doen, ja, dan zouden er hele gevaarlijke tijden aanbreken. Kijk, gevaarlijke tijden gaat niet over dat er zoveel oorlogen kwamen of dat de economische situatie slecht zou zijn. Dit gaat, Paulus heeft het, en ik zal het laten zien, over het verband waarin hij het zegt, over dat wat zich gelovig en christendom en christenheid noemt. Daar zou het gevaarlijk in worden. En in 2 Timotheus 4 zegt hij, verkondig het woord, proclameer het woord. Even nog om die opgaande lijn in die brieven te laten zien. Verkondig het woord. En dan zegt hij nog heel wat achteraan. Hè, ongelegen, gelegen. Dat bedoelt hij niet voor de luisteraars. Maar of het jou nou, Timotheus, gelegen of ongelegen komt. Je zou altijd dat woord verkondigen als je daar de kans toe krijgt. Nou, ik sla de rest van het vers even over. Maar hij zegt, verkondig het woord. Daar wil ik straks ook mee eindigen met het woord. Verkondig het woord, want er zal een tijd zijn. Niet wanneer sommigen afstand zullen nemen van het geloof, maar wanneer zij, en wie is zij? Dat is niet de wereld, dat is de godsdienstige wereld. Dat is het christendom, want wanneer, er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer, het gezonde onderwijs, niet meer zullen verdragen. Dus de meerderheid van het christendom, de meerderheid van wat zich christen noemt, zou de gezonde leer, het gezonde onderwijs, niet meer verdragen. En in deze brieven legt Paulus ook uit wat het gezonde onderwijs is. 1 Timotheus 4, dat God de redder is van alle mensen. 2 Timotheus 1, dat Christus Jezus de dood teniet doet, dat straks zijn dood meer, zal zijn. Maar dat allen worden levend gemaakt. Nou, vertel het maar eens in de godsdienstige wereld en je ervaart dat het waar is wat Paulus hier zegt. Dat verdraagt men niet, of niet meer. Men verdraagt het niet. Er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer, onderwijzing niet zullen verdragen. Maar zij zullen zich naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraren ophopen die het gehoor kietelen. Ze zullen dus leraren verzamelen, je geeft ze een salaris en je leidt ze zelf op, die zeggen wat men wil horen. De leer die al hier geleerd wordt, zeg maar. En zij zullen zich afkeren van het horen van de waarheid en zich keren tot mythen. Mythen. De onsterfelijke ziel, de hel, noem ze maar op. Het zijn mythen door mensen bedacht. En nou ja, sterker nog, door andere machten bedacht. Demonisch, hè? Daar heeft mythen ook iets mee te maken volgens mij. En in die zin, daarom zegt Paulus dus, weet dit dat er in laatste dagen gevaarlijke tijden zullen bestaan. En dan noemt hij een heel rijtje, want de mensen zullen zijn. Ja, dan komt er een rijtje. Ik denk, ja, die ga ik niet bespreken, want dan... Als ik aan het einde van die verse ben, ben ik ook aan het einde van mijn tijd, voor mijn spreekbeurt. En ik word er niet echt blij van, om die woorden stuk voor stuk te bespreken. Dus dat doe ik nu maar even niet. Maar wat ik jullie ga laten zien, wil laten zien, is dat dit ook weer niet over de wereld gaat, maar over christendom, de christenheid. Daar zouden gevaarlijke tijden ontstaan, bestaan. Want de mensen, dus daar, in religie en godsdienst, zullen zijn, nou noem het rijtje maar op, die een vorm van eerbiedigheid hebben. Ze hebben dus de vorm, de buitenkant, de vormgeving van eerbiedigheid. En eerbiedigheid, dat is het Griekse woord ui, sebia, dat eerste deel kennen jullie allemaal, ui, want dat is ook het eerste deel van euangelion, goed bericht, evangelie. Dus goede vereering. En de Statenvertaling, Herziene Statenvertaling en de NBG, die hebben hier een schijn van godsvrucht. De mensen zullen een schijn, een vorm van godsvrucht hebben. Aan de buitenkant lijkt het als 2 druppels water echt, maar het is vals, bedrog. Het heeft een schijn, het heeft de vorm van godsvrucht. Maar die de kracht daarvan geloochend hebben. Ja, over de kracht van daarvan, de kracht van godsvrucht, of de kracht van eerbiedigheid, daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Er staat die de kracht ervan geloochent, en dat is ontkend. Hè, ze ontkennen de kracht ervan. Nou, ik noemde dus 2 voorbeelden. Wat is nou die kracht? Nou, het evangelie is kracht Gods tot redding, zegt Romeinen 1. Het woord van de waarheid is natuurlijk ook kracht. Het woord van God is levend en krachtig, Hebreeën 4. En Christus is ook de kracht Gods en de wijsheid Gods, zegt 1 Korinthe 1. Nou, daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ik denk dat het wel duidelijk is. Ik noemde net ook al 2 voorbeelden. Dat God is de redder van alle mensen. Hij doet de dood er niet. Hij verzoent het heelal met zichzelf. Nou, dat is de kracht van het evangelie. Dat is wat het evangelie bewerkt, wat Christus bewerkt. En dat wordt alom in het christendom ontkend en geloochend. En daar heeft Paulus het over. Die een vorm van eerbiedigheid of een schijn van godsvrucht hebben. Aan de buitenkant ziet het er allemaal netjes uit en lijkt het allemaal net echt. Maar het is nep. Ze ontkennen de kracht van die godsvrucht. En samenvattend is de kracht van goede verering, als je het mij vraagt, gewoon God als God erkennen en verheerlijken en danken. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 1 vers 21. God als God, dat hij de plaatser is en de beschikker van alle dingen. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is, als je het mij vraagt, die frase uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Echt het evangelie in een notendop. Hij is het ontstaan van alles, het bestaan van alles en alles vindt in hem zijn bestemming. Dus het is slechts vorm, buitenkant. Nou, wat zegt Paulus dan? Nou, weet je, begeef je eronder en probeer de boel eens van binnen te veranderen. Misschien krijg je daar wel wat voet aan de grond. Nee, keer je ervan af. Populair gezegd, wegwezen. En dit woord, ik zag in andere vertalingen, houd ze op afstand. Ja, dat is met dit, hè, maar keer je er vanaf is nog actiever. Hè, dat is gewoon, je draai je om en je bent weg. Dat is wat Paulus zegt. Keer je van deze af. Het woord is opgebouwd uit de delen vanaf plus wenden. He, dus wend je er vanaf. Keer je om en wegwezen daar. Dat is wat Paulus zegt. Dus, ja, we zouden, hij zegt op andere plekken, vermeng je er niet mee. Nou ja, lijkt me duidelijk, ik hoef het niet te blijven herhalen. Keer je ook van deze af. Dat is wat hij zegt. En dan, ja, dan sla ik dus weer een paar versen over. Dit is vers 5. En dan ga ik verder naar vers 14. Jij echter. Dus hij heeft het gehad over de meerderheid. En nu Timotheus, jij echter. Maar jij. Nou, omdat over Timotheus hoofd zegt hij dat natuurlijk ook tegen ons. Jij echter, blijf jij in wat jij leerde en waarvan jij overtuigd bent, wetende van wie jij het leerde. He, van, hij had rechtstreeks onderwijs gehad natuurlijk, Timotheus, van de apostel Paulus. Maar, maar jij, of jij echter, komen we een aantal keren tegen in de Timotheusbrieven. Ik zei het net al. De massa gaat die kant op en Paulus zegt, keer je van deze af. Jij echter... zou tegen de stroom ingaan. Dat vind ik wel een mooi voorbeeld. De stroom, de mainstream, de hoofdstroom gaat die kant op. Jij echter, keer je er vanaf. En ja, dan zwem je dus tegen de stroom in. Maar daar word je alleen maar sterk van, denk ik dan. En zo spreekt Paulus dan ook de enkeling aan. In het algemeen zou de gezonde leer niet meer verdragen. Maar jij, Timotheus, blijf in wat jij leerde en waarvan je overtuigd bent, wetende van wie jij het leerde. En dat jij van baby af, ja, zo staat het er echt, van kindsbeen af, zeggen andere vertalingen, de gewijde geschriften kent die jouw wijsheid kunnen geven tot redding door het geloof dat in Christus Jezus is. Kijk, de massa, het merendeel zou afwijken. Wat is dan onze zekerheid, onze vastigheid en ons hou vast. Want Paulus die waarschuwt wel, maar het is niet zo dat hij tegen Timotheus zegt van, dat het is dus een verloren zaak. Hij zegt juist van, hij wijst Timotheus op van waar het wel om gaat. Hoe weten we dan wat wel de waarheid is? Als we allemaal pseudo-apostelen en valse leraren en bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als boodschappers van licht, maar dienaren van als dienaren van rechtvaardigheid, dat ze zich daarin veranderen, maar het is nep, het is lijkend op, maar het is niet echt. Het heeft een vorm, een schijn van godsvrucht. Ja, waar zouden wij dan onze zekerheid en onze vastigheid uithalen? Niet uit wat zij zeggen, maar wij zouden alles toetsen aan de gewijde geschriften. En Paulus zegt tegen Timotheus dat jij van kindsbeen of van baby af die gewijde schriften kent. Die jouw wijsheid kunnen geven tot redding door het geloof dat in Christus Jezus is. Want heel de schrift is door God geïnspireerd. En is heilzaam of nuttig tot onderwijzing. Dus Paulus wijst Timotheus op het houvast in die gevaarlijke tijden. Wat zouden wij doen? Wat is het enige waarop wij kunnen vertrouwen? Dat is de schrift. Het woord. Heel de schrift is door God geïnspireerd. Dat is ook één woord, door God geïnspireerd. Letterlijk, er staat theopneustos in het Grieks. Dat is door God geblazen, geademd. Gods geest, hè, vandaar geïnspireerd. Hè, spirit is de geest. Heel de schrift is door God geïnspireerd. En is heilzaam of nuttig tot onderwijzing. Het is heel, andere vertalingen zeggen elk schriftwoord of alle schrift. Maar ja, het geheel, heel de schrift. En ja, wij hebben heel die schrift. Hoe zeg je dat? De volledige kanon. Het woord van God compleet, zoals Paulus dat zegt in Colossenzen 1. De schrift is dus het fundament om op te staan. En op te bouwen. Daarom ving ik ook mijn spreekwoord zo'n beetje aan met die woorden van de mensen uit Sichar. bij die Samaritaanse vrouw. Van ja, ze geloofde eerst omdat zij het gezegd had, maar ze zegt nu weet het zelf zeker, want we hebben nu zelf van hem gehoord. We hebben het nu zelf van hem gehoord. Ze hadden het woord van Christus gehoord. En ja, dat is ook, wij hebben het woord van Christus via de apostel Paulus tot ons gekregen en heel de schrift. En wij hebben die toetssteen van de schrift en daardoor zijn we volkomen toegerust om deze gevaarlijke tijden te doorstaan. Dat zegt Paulus ook in het vervolg, dus ik ga verder. Heel de schrift is door God geïnspireerd, is heilzaam tot onderwijzing of tot lering, blootlegging, correctie en opvoeding die in rechtvaardigheid is. Hier gaat het dus over die dingen, over toetsen, namelijk blootlegging, correctie. Blootlegging, dat de NCV had hier, geloof ik, aantoning. Ik zag volgens mij ook ergens ontmaskering. Maar we kunnen dus die pseudo-leraren, die valse leraren, ontmaskeren. We kunnen dat blootleggen, want we hebben een toetssteen en dat is de schrift. En we hebben heel de schrift. Correctie, terechtwijzing zeggen andere vertalingen. Maar de schrift wijst ons ook terecht. Als wij verkeerd afslaan, dan wijst de schrift ons terecht. Terechtwijzing, onderwijzing in het recht. In wat recht is. Ja, blootlegging, correctie of aantoning, terechtwijzing en opvoeding. God voedt ons op. Die in de rechtvaardigheid is. En wat rekent de schrift tot de rechtvaardigheid? Geloof, dat is ongeveer het eerste wat we lezen in Genesis bij Abraham. Nou, daar valt wel meer over te zeggen, maar dat doe ik nu niet. Die schrift, die schriften, maar die eenheid van die schriften is de schrift, die rust ons volkomen toe om die gevaarlijke tijden te doorstaan en ons toe te rusten. En we hoeven dus niet bang te zijn, maar we kunnen dan in alle rust leven in deze moeilijke en gevaarlijke tijden. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Want hij zegt, opdat de mens van God, de gelovige dus, toegerust zal zijn. En dan zegt hij erachteraan, volkomen toegerust. Voor elk goed werk. Dus de schrift, heel de schrift, elk schriftwoord, die verzameling van geschriften die wij hebben, die rust ons toe voor elk goed werk. Maar wat is dat goed werk? Heeft hij volgens mij zojuist genoemd. Dat is onderwijzing, blootlegging, correctie en opvoeding die in rechtvaardigheid is. Daar rust de schrift ons voor toe. En opdat de mens van God toegerust zal zijn. En ik vind het zo mooi dat hij er nog eens achteraan zegt. Volkomen toegerust. Volkomen toebereid, zeggen andere vertalingen. Maar die woorden toegerust en volkomen toegerust, die hebben ook in het Grieks echt wel met elkaar te maken. Er staat gewoon twee keer toegerust, namelijk volkomen toegerust. Er ontbreekt helemaal niets. En de schrift rust ons dus volkomen toe voor gevaarlijke tijden. En daar wilde ik het voor deze ochtend bij laten.